In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. En God begon met scheppen, met maken. Bij alles wat hij gemaakt had, daar keek hij naar en hij is er blij mee. Hij ziet het en dan zegt hij, oh, dat is goed. En zo maakt God de zon, de maan, de sterren. Hij maakt de planten, de bomen, de dieren. En als een kroon op zijn schepping zet God de mens. Omdat hij een diep verlangen heeft om in relatie met die mens te kunnen leven. En dat is niet omdat hij eenzaam is, dat is niet omdat hij ongelukkig is en hoopt iets van die mens te kunnen krijgen om hemzelf wat completer te maken. Nee, dat is omdat God zelf al zo compleet is, al zo overloopt van liefde, dat hij denkt, die liefde die wil ik delen. En hij maakt de mens om aan die mens zijn liefde te geven. En daarmee de mens de ruimte te geven om op die liefde te antwoorden. En dat is precies wat er gebeurt. God en de mens die lopen regelmatig 's avonds samen een ommetje. En het klinkt misschien een beetje spottend, maar dat is precies wat er in de Bijbel staat. Het staat daar in wat chiquere woorden, want het is de Bijbel. Maar eigenlijk komt het erop neer dat God en de mens samen een wandeling maken in de avondkoelte. En op die manier trekken de mens en God samen op. Maar liefde betekent ook vrijheid. Liefde betekent vrijheid om een eigen weg te kunnen gaan. Liefde betekent dat je de vrijheid hebt om los te komen van de ander. Zo werkt dat in al onze relaties ook. Op het moment dat de een gevangen gehouden wordt in een relatie door de ander, dan is er geen sprake van wederzijdse liefde. Omdat de liefde juist ingeperkt wordt door de beperking die de ander heeft om weg te kunnen gaan. En dus geeft God de mens vrijheid. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Snap ik dat je denkt, Joël, dat is geen vrijheid, dat is een doodsbedreiging. Zo kan die wel klinken. Zo, als je daarvan eet, dan ga je dood. Dat klinkt niet als vrijheid, maar weet wel, Adam en Eva die daar in de tuin waren, die kenden de dood niet. Er was op dat moment geen dood in hun leven. Zij wisten niet wat dood was. En hier schetst God geen straf voor ongehoorzaamheid, maar hier schetst God de andere kant van de keus die ze hebben om in vrijheid te nemen. Het is meer een consequentie die God schetst in plaats van de straf die hij aan ze communiceert. Hij zegt, ik hou van jullie en ik wil voor altijd met jullie in verbondenheid leven. Maar je hebt de mogelijkheid om een eigen weg te gaan. Maar weet wel dat als je die weg gaat, dat die weg gevolgen heeft. En precies dat is wat er gebeurt. De mens neemt de vrijheid om die andere route te gaan. En ineens komt er in het leven van Adam een nieuwe vijand binnen. En die vijand die heet de dood. En vanaf dat moment is dat de vijand waar wij allemaal tegenaan kijken. Wij allemaal kennen de dood in ons leven. Wij kennen het als het punt aan het eind van ons leven hier op aarde. We weten, niemand ontkomt eraan. Maar wij kennen dat zelfs al hier op dit moment gewoon in het dagelijkse leven dat we leiden. Want de dood is ultiem aan het eind van ons leven, maar eigenlijk zie je die in heel veel verschillende aspecten van ons leven terugkomen. Als een vriendschap kapot gaat, bijvoorbeeld. Dat is iets van die. Dat is iets wat doodgaat in je leven. Op het moment dat je woorden te horen krijgt die pijn doen in je hart, die je naar beneden halen, dan is er iets in jou wat doodgaat. En zo zijn er allemaal verschillende dingen in ons leven waaraan wij kunnen zien, de dood maakt een reëel onderdeel van ons leven uit. En iedere keer als de mens oog in oog komt te staan met die vijand aan het eind van zijn leven, dan moet ieder mens tot de conclusie komen, de dood is sterker dan dat ik ben. Iedere keer op het moment dat je de dood in de ogen kijkt, ieder mens die dat gedaan heeft, die moet tot de conclusie komen, de dood is een sterkere vijand dan dat ik ben. De hele geschiedenis door, de grootste, de sterkste, de slimste mensen moesten uiteindelijk toegeven, ik red het niet. Op eentje na. Op eentje na. Er werd een klein babytje geboren. En ondanks dat hij de naam Jezus kreeg, werd hij ook wel Immanuel genoemd. En dat betekent, God is met ons. God is bij ons. God is onder ons. In de nacht dat hij geboren werd, verscheen er een engel aan herders in het veld. En hij zei, vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias. De Heer. Hij is God. Wat er gebeurd is, is eigenlijk te bizar voor woorden. God zag de strijd die wij iedere keer opnieuw moeten voeren en verliezen als het gaat om onze strijd tegen de dood. God kent zijn eigen verlangen om in relatie met ons te leven. En daarom deed hij iets wat we niet voor mogelijk hielden. Want hij wist, alleen ik kan hier iets aan doen. Alleen ik kan de strijd met de dood aangaan. En daarom wordt God zelf mens op aarde. Waarom? Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarom is hij naar de aarde gekomen, om eeuwig leven te geven. Jezus kwam naar deze aarde om dat te kunnen doen wat wij zelf niet kunnen. Want toen Jezus 33 jaar oud was, werd hij verraden door een vriend. Hij werd opgepakt. Hij werd bespot, hij werd geslagen en hij werd aan een kruis gehangen. En daar aan het kruis keek Jezus de dood in de ogen. En ging hij de strijd met de dood aan. God zelf stierf om de dood te kunnen verslaan. 3 dagen lang dachten zijn vrienden, het is voorbij. 3 dagen lang dachten zijn vrienden, het is over, we hebben verloren. 3 dagen lang zijn ze aan het rouwen. Maar dat is niet wat er gebeurde. Jezus heeft niet de strijd verloren. Nee, Jezus heeft de strijd gewonnen. Want Jezus ontmoet de dood juist om de dood te kunnen verslaan. En dat is gelukt. 1 Korinthe 15, de dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Christus Jezus onze Heer de overwinning geeft. Jezus is opgestaan vanuit de dood. En ik kan me voorstellen dat als je hier binnenkomt en je kent het verhaal niet, dat je echt denkt, wat staat die gozer daar te bazelen? Hoezo staat er iemand op uit de dood? Maar dit is het goede nieuws. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is verslagen. Omdat er ooit in de geschiedenis 1 mens is geweest die de dood in de ogen heeft gekeken en hem verslagen heeft. Dat is niet zomaar een mens geweest. Nee, dat is God zelf geweest. God heeft de dood opgezocht en de dood verslagen. Waarom? Zodat wij kunnen leven. En dus hebben we weer een keus. We kunnen opnieuw weer kiezen. Kiezen voor een leven zonder God. Ja, dat kan. Die vrijheid hebben we nog steeds. Maar we hebben nu ook de vrijheid gekregen om te kiezen voor een leven met God. Dat kan. We hebben de mogelijkheid om die keus te maken. We hebben de keus om zelf te strijden tegen dat wat dood is in ons leven. Maar we hebben nu ook de keus om te strijden, om Jezus te laten strijden voor ons. Dat is goed nieuws. En weet je wat ik zo mooi vind? Nog steeds is er die volledige vrijheid. Nog steeds hebben we alle ruimte om die keus wel of niet te maken. Geen dwang, geen manipulatie, geen agressie. Maar in alle ruimte, in alle vrijheid mogen wij de keus maken om te leven met of zonder God. Om zelf te strijden tegen dat wat dood is in ons leven. Of Jezus die strijd voor ons te laten voeren. En dat is waarom zij hier vanochtend zitten. Marit, Hesley, Joppe en Saskia. Omdat zij zeggen, in vrijheid. Er is niemand die ze gedwongen heeft. Als dat wel zo is, mag je nu nog terug. Ja? Zullen we dat afspreken? Er is niemand die ze gedwongen heeft. In alle vrijheid kiezen zij ervoor om te zeggen, ik leg mijn strijd bij Jezus neer. En juist om vanuit vrijheid te kiezen voor Jezus. Wat er dan gebeurt? Romeinen 6 vers 4. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ze hebben de mogelijkheid om een nieuw leven te leiden. En dat is waarom zij vanochtend hier het water in gaan. Omdat zij zeggen, hier ben ik. Ik wil mij symbolisch laten begraven met Jezus. Om samen met Jezus in een heel nieuw leven op te staan. En betekent dat het een leven is wat vanaf nu ervoor zorgt dat voor hun alle stoplichten op groen gaan? Dat ervoor zorgt dat ze geen moeite meer kennen in hun leven? Al was het maar waar. Nee, dat is het niet. Maar het is een leven met een totaal nieuwe gerichtheid. Want doordat God zichzelf volledig gegeven heeft, hebben zij en ook wij allemaal de mogelijkheid om onszelf in volledige vrijheid terug te geven aan God. Niet zodat God zichzelf kan verrijken met ons, maar juist doordat Hij nog meer van zichzelf in ons kan geven. En uit ervaring weten we dat is een levenslang proces. Maar het is een proces waarin je een totaal nieuwe gerichtheid krijgt. Zij zeggen, Heer, hier is mijn hart. Hier is mijn leven. En ik zou je willen vragen, als dat ook jouw gebed is voor je eigen leven. Om samen met de rest van de gemeente op dit moment te gaan staan. Zodat we met elkaar dat uit kunnen zingen. Naar onze Heer. Zullen we gaan staan om dat lied te zingen met elkaar. Heer, hier is mijn hart. Hier is mijn leven. En misschien voel je je daar heel ongemakkelijk bij. Voel je tot niks verplicht, want het is in alle vrijheid dat wij onszelf aan God over mogen geven. Als dat jouw wens is, als dat jouw verlangen is, neem de vrijheid om je eigen hart, je eigen leven toe te vertrouwen aan onze God. Amen.